Inderdaad, een bomvolle studio, een bomvolle talkroom, zullen we beter moeten zeggen. En meestal gevuld, of uitsluitend zelfs gevuld, met jonge mensen. Als we onszelf dan ook nog bij die leeftijdsgroep beschouwen, wat we graag doen trouwens. Die mensen gaan zich eerst even kort voorstellen in twee groepen. We gaan eerst de muzikanten aan het woord laten en dan straks, niet minder belangrijk, ook de majoretten. Meneer, hoe is uw naam?
Ik ben Hans en studeer grafische industrie.
Grafische industrie student. Misschien de tuner ietsje stiller zetten als dat mogelijk is, anders gaan we straks een piepend geluid krijgen.
Ik ben Koen, broer van Hans, en ik studeer maatschappelijk assistent.
Het is al, als ik me niet vergis, de derde generatie van muzikanten, maar daar gaan we straks nog even kort op terugkomen.
Hier van Hans, ik studeer boekhoudinformatica.
En dan onze volgende gast.
Ik ben Wim, ik ben broer van Hans en Koen en studeer industrieel ingenieur.
Allemaal studenten nog in de muziekmaatschappij. Dan gaan we naar de dames.
Ik ben Marleen, geen studenten meer, maar kleuterleidster.
En waar geeft u dan die les, als we het zo mogen noemen?
In Maldenhem Donk.
En dan helemaal ver aan het andere uiteinde van onze tafel zit nog iemand.
Ik ben Mia, ik ben de zuster van Marleen en ik werk part-time in Kruidenierswinkel.
Dus in tegenstelling met hetgeen zou verwacht worden dat er bij een fanfare, bij een muziekmaatschappij, weinig jonge mensen zijn. Tegendeel zei ik, want we hebben uitsluitend jonge mensen, maar dat is een bewuste keuze geweest, geloof ik. Hè? Waarom alleen jonge mensen in ons programma?
Dus de bedoeling was dat we live spelen en de ouderen ja, die vonden dat niet opportun om het zelf te doen. Dus ze hebben de keuze gelaten aan de jonge mensen. En daarom hebben wij dan maar allemaal gekomen.
Inderdaad, niet alleen woorden vandaag, maar ook daden. Het spreekt vanzelf, zou ik bijna zeggen, dat de muzikanten ook iets gaan laten horen in de loop van ons programma. Ik heb ze net even kort aan het woord gehoord. Jullie bespelen dus, mag ik aannemen, ook allemaal een instrument. Misschien even kort vertellen wat juist en waarom?
Ik speel tuba, dat is de kleinste van de basinstrumenten. Hij vervult een tamelijk belangrijke rol in de fanfare. En ja, hij steunt als het ware de kleine kopers.
Ik speel alto, dat is een kleiner instrument dan de tuba, het heet een saxhoorn en het is vooral begeleidingswerk.
Ik speel bugel, dat is een beetje zwaarder of een trompet.
Ik speel ook bugel, de bugels vertolken in de fanfare, dus de rol van de viool in een orkest. Wij bugels zijn de tegenzang van de trompetten.
Ik speel saxtenor. En ik speel bugel.
De keuze van dat instrument, maak je dat zelf of hangt dat ook af van anderen? Dus kun je gewoon kiezen voor een instrument of gaat dat niet zomaar?
Dus je kan wel zelf kiezen, maar we zorgen natuurlijk dat die keuze beperkt is in functie van de nood van de muziekmaatschappij. Want je kan natuurlijk moeilijks met 20 trompetten zitten en 1 basje bijvoorbeeld. Dat gaat ook niet.
Straks over die instrumenten nog veel meer, maar ik dacht dat we eerst even een beetje logisch gingen te werk gaan en iets aan de mensen voorstellen omtrent die muziekmaatschappij.
Inderdaad, Nut en Vermaak is toch, dacht ik, goed gekend in Maldegem door de jaren heen. Wanneer en waarom en hoe is zo'n fanfare tot stand gekomen?
De fanfare is tot stand gekomen in 1897 en het waarom, dat was een zuiver politieke reden, dus een goede dag ervoor. En dat was een reactie tegen het liberale muziek. Dus er is een katholieke fanfare opgericht door 5 of 6 Maldegemnaren die begonnen zijn. Dus ja, politieke is er nu stilaan uitgegroeid. Dat willen we ook niet meer, dat er nog aan politiek gedaan wordt. En ja, er zit nu van alles in natuurlijk. Iedereen, ja, naar mening wordt niet meer gevraagd in de maatschappij. Dus als je aan muziek wil doen, dan ben je welkom natuurlijk. Maar ja, er is natuurlijk inzet voor nodig.
Ik zei daarnet, jullie stammen uit de... Of jullie zijn al de derde generatie van muzikanten, jouw vader en grootvader geloof ik. maakte ook deel uit van de muziekmaatschappij. Hoe heb jij dat als jonge knaap, als kind in feite beleefd?
Dus ja, als je klein bent, zie je natuurlijk je vader elke zaterdag of zondag naar de fanfare gaan. En dat wil je natuurlijk ook eens meemaken. En als je dan ja, zo'n jaar of 5, 6 bent, dan krijg je ook een instrument. En dan ben je natuurlijk apetrots. En dan leer je ook je eerste nootjes blazen. En na enkele jaren dan zeg je, ja, ik wil er eigenlijk ook wel bij komen. En als je dan eenmaal ja, 15, 16 jaar bent, dan ben je in een leuke groep. En dan, ja, dan kun je er bijna niet meer uit, zou ik zeggen.
Ik herinner mij nog toen jullie 5 juni van 83 bij ons te gast waren. Niet jullie dan, maar de maatschappij. Dat ik in de aankondiging in de spot zei, de harmonie nut en vermaak. En er waren nog pas een paar mensen bij ons binnen. Toen zijn mij wezen op de grote fout die ik gemaakt heb. Een harmonie, een fanfare en ook nog een brassband. Dat is totaal iets anders, werd mij toen gezegd.
Inderdaad, in een fanfare zijn er dus koperblaasinstrumenten plus de saxofoons. In harmonie zijn er veel meer houtblazers, klarinetten, hobo ook. Dus dat is een grote tegenstelling, omdat de klarinetten veel grotere mogelijkheden hebben. Dus een harmonie kan moeilijke werken spelen. En een brassband daarentegen, dat is een typische Engelse groep. Die hebben dus enkel de zachte koperblaasinstrumenten. Cornet, alto, bariton, tuba en bas. En die hebben ook een hele grote traditie.
Straks het vervolg van dit gesprek, maar misschien kunnen we nu vragen dat de heren en dames eens de daad bij het woord voegen en ons van op het grote en ruime terras even een serenade of een demonstratie geven. Mensen thuis of mensen die nu zouden gaan stemmen en die toevallig langs de markt van Maldegem moeten passeren, als die even naar boven kijken, dan kunnen zij voor het eerst een muziekmaatschappij van onder bekijken. Er stond nog iets anders. Let wel, de majoretten zijn er nog niet bij. Dat is voor straks.
We gaan luisteren, de muzikanten maken zich klaar. Misschien nog even vertellen wat jullie juist gaan spelen.
Om zachtjes wakker te worden spelen we een koraal van Johann Sebastian Bach.
Oké, we gaan luisteren. Voor onze vier muzikanten die het toch aangedurfd hebben om hier zomaar voor de radio te komen spelen. Voor één keer niets ondersteund door de overige deelnemers van de maatschappij, maar we gaan ze straks op band wel eens allemaal gaan beluisteren. Nu we toch een bepaald iets hebben beluisterd, een woordje misschien over die muziekkeuze. Als je zo de fanfare langs straat en pad ziet wandelen en spelen, dan hoor je waarschijnlijk geen koraal van Johann Sebastian Bach. Die muziekkeuze, hoe komt die tot stand?
Dus we spelen ook regelmatig huwelijksmissen of ja, soms als het nodig is begrafenismissen. En daarin spelen we natuurlijk geen mars, maar dus koralen of ja, mooie melodische stukken. En die hebben wij vandaag ook eens gespeeld.
Dat veronderstelt, dacht ik, toch allemaal een goede en bekwame en volledige opleiding. Die muziekkeuze, komt die tot stand in samenspraak met iedereen of is dat een bewuste keuze van de dirigent of weet ik veel?
De keuze wordt hoofdzakelijk gemaakt door de dirigent, maar natuurlijk ook met inspraak van muzikanten. Niet met iedereen, maar dus muzikanten die ja, afgevaardigd worden.
Hoe lang duurt dat zo, vooraleer een stuk onder de knie is?
Ja, dat hangt ervan af. Als het dan niet zo moeilijk is, dan kunnen we dat wel op een kleine maand zo. Maar als het natuurlijk moeilijk is, om een volledig concert te leren, dan hebben we wel 4-5 maanden nodig.
Vroeger was een muziekmaatschappij, een fanfare of een harmonie in een gemeenschap, laten we zeggen, praktisch de enige vorm van entertainment, van muziek. De mensen hadden niet anders. Maar geleidelijk aan, en zeker nu in de tweede helft van onze 20e eeuw, zijn daar veel andere soorten muziek en ontspanning bijgekomen. Er is de radio, muziek via platenspelers, cassetten, disco en zo, televisie ook. Maakt het dat niet moeilijk voor een fanfare om de dag van vandaag nog altijd het hoofd boven water te houden en ook nog de mensen aan te spreken, te blijven aanspreken?
Ja, natuurlijk, de recrutering bij de jongeren is erg moeilijk. Ten eerste omdat als je in een fanfare komt, dan moet je jezelf ertoe verbinden van iets te leren. Dus je hebt bijna een jaar nodig eer je kunt meegaan. Natuurlijk, vele jongeren hebben die moed niet om het te proberen. Dus ja, ze zien er liever vanaf. En als ze het dan toch doen, dan moeten ze elke keer komen, want er wordt op hen gerekend dat ze er zijn.
En krijgen zij dan ook loon naar werken? Ik bedoel maar, is de waardering er nog altijd van de mensen? Want ik zei net, er zijn ook zoveel andere soorten muziek. Je hoort soms mensen, moet men nog buiten komen voor het muziek dat passeert? Want men heeft overal muziek. Terwijl vroeger was dat de enige vorm van muziek die men kon krijgen.
Ik vind dat stilaan de mensen terug echt buiten komen. Hoewel de radio of wat dan ook aanstaat, ze komen buiten om eens naar het muziek te kijken.
Zie je daar een evolutie in?
Maar de laatste 2-3 jaar beginnen de mensen toch meer te komen.
We gaan ons even naar de andere kant van onze tafel begeven. Marleen?
In verband met die waardering, ik denk dat je die in de eerste plaats bij jezelf moet zoeken en bij de groep, als je weet dat je voor iets geleerd hebt, dat je samen naar iets toegebouwd hebt en dat je het dan kunt naar voren brengen, en als het geslaagd is, dat de grootste waardering is voor ons.
Hangt het spelen in de muziekmaatschappij en het nut van zo'n maatschappij ook ergens samen met de herwaardering misschien van het plaatselijke, het lokale, het op kleine schaal mensen samenbrengen?
Ik denk dat dat ook hier toch bij ons een zeer belangrijk aspect is, omdat niet alleen het muziek spelen, maar het samen iets doen van groot belang is.
Je zou dus kunnen stellen dat een fanfare, een muziekmaatschappij, in het algemeen nog altijd een sociale rol vervult in onze maatschappij. Alhoewel vele mensen zich daar misschien niet meer zo van bewust zijn, zoals dat jaren terug het geval is. Mag ik misschien nog iets vragen over die opleiding? Jullie hebben daarnet een koraal van Johann Sebastian Bach gespeeld. Ik kan mij voorstellen, wanneer ik vandaag besluit om bij jullie in dienst te komen, als ik het zo mag stellen, dat ik dat morgen niet kan spelen. Wat gaat er allemaal aan vooraf, die opleiding? Hoe gaat die in zijn werk?
Ja, dus je begint nu met een maand of 3 notenleer. En dan krijg je een instrument wat je begint te bespelen. En dus die opleiding gaat voort gedurende een jaar. Dus. En als je liefst wel, dan hebben we nog een voortgezette opleiding om dus meer te bekwamen. En als je wil, kan je natuurlijk naar de muziekacademie in Neekloof in Brugge.
3 maanden notenleer, als we zo'n partituur bekijken, je kunt het misschien eens innemen, ja. Dan is dat zoals je zei, zelfs zij in de voorbereiding een aaninschakeling van bolletjes en streepjes. Maar het is toch wel meer dan dat. Jammer dat de mensen het niet kunnen zien. We zijn nog altijd geen televisie, maar je kunt er toch wel iets over vertellen.
Er staat natuurlijk bij hoe vlug er gespeeld moet worden. En wat? Dus de hoogte van het bolletje duidt de toonhoogte aan. En het aantal vlagjes dat eraan staat zegt hoe lang de noot is. En er staan ook allemaal letters bij. Dat zijn, zoals wij die noemen, de Italiaanse benamingen, omdat die allemaal uit het Italiaans komen. En die duiden aan als je sterk of stil moet spelen, of als het vurig of bedeesd moet zijn.
Het is dus zo dat er per instrument een partituur is. Dus die is niet gemeenschappelijk. Ze wordt geschreven eigen aan het instrument in feite.
Ja, inderdaad. Elke Dus elke groep instrumenten bijna, dus en die groep nog een onderverdeling heeft zijn eigen partituur. En de dirigent geeft daarvan dus een conducteur, zoals gezegd, een leidingspartituur, waarop alle partituren aangeduid staan.
Vat ik het goed samen als ik zeg dat je niet alleen de muziek erop leest, maar ook het wanneer en het waarom en het goed dat je moet spelen?
Inderdaad, dus er staat ook wanneer je niet moet spelen, dus de rusttijd. Dus, en de dirigent plus de grote trom heeft de maat aan, dus het ritme waarin je moet spelen.
En Jan, ik dacht dat er hier ook iemand was die sinds enkele maanden die muziekopleiding aan het volgen is. En dat is Petra. Hoe lang ben jij al bezig met die opleiding tot muzikant?
Ik heb eerst een jaar notenleer gevolgd en ik ben vorig jaar begonnen met instrument.
Is het zo dat je dus altijd begint met notenleer? Je ziet dus niet onmiddellijk van als je toekomt zo'n instrument dat je onder andere krijgt?
Nee, want je moet toch ook de muziekpartij kunnen lezen. Mm-hmm. Ja. Dus je krijgt eerst een basis en dan... Ja, ja.
Het is dus niet direct leren op het instrument, maar eerst die vooropleiding, die notenleer. Ja. En hoe valt dat mee? Want ik heb mij altijd laten vertellen dat dat zeer moeilijk is, dat dat met de wiskunde samenhangt. Dat je een beetje een wiskundige geest moet hebben om goed in muziek je weg te vinden. Is dat zo?
Nee, maar het is bijvoorbeeld de maattelling en zo. Het is een basis, maar zo moeilijk is het nu ook weer niet.
Mm-hmm. En waarom eigenlijk heb jij daarvoor gekozen?
Ja, ik was eerst bij de majoretten en mijn vader is in het muziek gegaan. Dus ik heb kennis gemaakt met de sfeer die er hing. Dan stond ze me wel aan.
En jij gaat nog naar school anders?
Ja.
Ja, want wij hebben jou wel over het hoofd gezien bij de voorstelling, dacht ik. Ja, hè. Wat ik nog vragen wou, enkele weken geleden hadden wij mensen van een balletgroep te gast. Ja. En wij vroegen naar hun ervaring die zij hadden als zij dat vertelden aan andere leerlingen, aan hun vrienden. En toen bleek dat dat nogal eens gezien wordt, zo ballet doen, als iemand die van een andere planeet komt. Hè. Dat je eigenlijk een soort vreemdsoortig wezen moet zijn om dat te gaan doen. Hoe komt dat bij jou over als jij zegt dat je bij een muziek speelt?
Ja, ze vinden het nogal merkwaardig dat ik een koperinstrument kies, in plaats dat ik voor piano of viool zoiets een hogere klasse gekozen heb.
Ja.
Ze vinden een lichte verachting ervoor.
Toch een verachting?
Ja. Ja. Zo, waarom speel je dan nu? Kan toch beter zo'n... een hoger instrument kiezen.
Ja, en vragen zij zich ook niet af waarom je kiest voor een dergelijke vorm van, laten we zeggen, vrije tijdsbesteding. Want terwijl jij oefent, gaan anderen misschien naar zijn dansing zich gaan amuseren.
Nee, dat is nog niet zo. Dat komt zo nog niet voor.
Goed, we gaan terug onze vier muzikanten, niet aan het woord, maar aan de daad horen. Met het volgende stuk, en dat wordt...
Kort maar krachtig, de Russian Dance van Stefan de Haan.
We gaan luisteren. Kort maar krachtig. We horen nu al tweemaal vier instrumenten, maar een fanfare bestaat uiteraard uit meer instrumenten en ook uit meer mensen. Want voor een fanfare heb je uiteraard niet alleen muzikanten nodig, maar daar schuilt ook ergens een bestuur achter. Misschien kun je eens kort zeggen uit welke instrumenten enerzijds en welke andere mensen anderzijds een fanfare zowat bestaat.
Een fanfare bestaat uit de ideale fanfare bestaat uit 8 tot 12 bugels. Dus de zang, de violen van het symfonieorkest. Dan hebben we nog een 6 tot 8-tal trompetten. Natuurlijk het erg belangrijke en ondergewaardeerde middenwerk, omdat die de hele tijd steunen. Dus de alto's, 3 tot 4 alto's. 4 baritons en de saxgroep die heeft afwisselend mee met met de bassen ofwel met de kleine kopers. En dan de bassen, dat, ja, 3, maximum 4 tubas en 2 de grote CB-bassen. Dan van slagwerk hebben we een grote trom, cymbalist, de kleine trom en dan nog pauken. En ja, allerlei accessoires kunnen gebruikt worden natuurlijk. Dan een erg belangrijk iemand is de dirigent. Die zorgt voor de goede leiding, van de goede muzikale leiding.
Boffen jullie op dat gebied?
Ja, daar hebben we groot geluk mee met onze dirigent.
Zeg het maar zelf hoor.
De naam is dus Ronnie Derk. Je speelt bij de Hitsen, trompetist bij de Hitsen. En daar zijn we erg content van. Dus we denken dat we nooit zulke dirigent gehad hebben.
Dat is ook niet.
Niet alleen dus op muzikaal gebied, maar ook dus op menselijk vlak. Dus een dirigent moet niet alleen zijn stijl kennen, dus de muziek, maar hij moet ook zeer goed met de mensen kunnen omgaan.
Nog meer instrumenten?
Nee, de instrumenten zijn er allemaal. En dan ja, het bestuur die het zou moeten zorgen voor ja, alle organisatorische dingen. En ja, een beetje ook public relations, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus ja, die hebben in feite een erg belangrijke taak, omdat dus er zijn, moeten veel dingen gedaan worden. En als die allemaal te lasten komen van de muzikanten, dan raken die wel eens over hun toer.
Dan hebben jullie ook verteld dat die grote trom, dat die een zeer belangrijke rol vervult. Dat dat meer is dan een, ja, het geven van wat kloppen. Jullie, het is eigenlijk een soort richting aanwijzer voor jullie.
Ja, natuurlijk, omdat iedereen die hoort en iedereen volgt hem. Dus als de grote trom een klein beetje te traag slaat, dan gaat iedereen te traag. En als die te vlug gaat, dan gaat iedereen te vlug. Met als gevolg dat er sommigen hun partij dan niet meer kunnen spelen. En dan valt de boel in duigen.
Gaan we nog eens luisteren wat jullie ten beste brengen. Want jullie hadden heel wat stukjes voorbereid. 12 heb je mij gezegd. Of 13. We kunnen ze uiteraard niet allemaal laten horen. We gaan ons beperken tot een stuk of 4 of 5. Wat krijgen we nu?
Nu krijgen we een middeleeuw stukje. Il est bel et bon.
Il est bel et bon. We gaan dus luisteren wat dat wordt. De partituren moeten eerst nog genomen worden. Gelukkig dat we vandaag mooi weer hebben, Patrick. En dat we een satellietconcert kunnen verzorgen vanop het balkon van het Malderhemse appartementsgebouw.
De zon blinkt in die mooie instrumenten. Want als je dat van dichtbij bekijkt, dat is eigenlijk zeer... zeer fijn gemaakt, hè? En de wind speelt ons parten. Die partituren die gaan straks gaan vliegen als vogels in de lucht. Wij gaan de twee micro's vasthouden en Jan zal dan die partituren even in bedwang houden. Mensen hebben blijkbaar meer noten op hun zang dan enkel het oempapa muziek dat we toch langs de straat vaak horen. Hè. Daar zit dan meer zwoeng in, maar dat is eerder, dat doet klassiek aan. Hè. Het is ook klassiek zeker.
Inderdaad, dat is middeleeuws, dus heel klassiek. Ja, en dus op de straat zijn we meer, heb je een noodzaak aan de mars, dus die op het stapritme schek zijn.
En die nummers die wij nu horen, dat is toch eerder de klassieke nummers die je niet meteen op straat gaat brengen. Men vindt daar ook de tijd voor om dat aan te leren, want ik kan me voorstellen dat er ook steeds nieuwe marsnummers zijn waar je dus mee uitpakt, dat die moeten aangeleerd worden. Wanneer worden dan zulke nummers eigenlijk aangeleerd?
Ja, de marsen worden aangeleerd dus gewoon het jaar door, dus maar telkens maar een klein stukje van de repetitie. En de rest wordt, de rest van de repetitie wordt gebruikt voor concerten voor te bereiden, dus zoals in de kerk met Cecilia, de mis voor te bereiden.
Ik ben blij dat we dat eens horen, want ik denk dat vele mensen dat toch niet onderkennen, dat de muziekmaatschappij ook dergelijke mooie klassieke nummers kan spelen. Dat dat ook uit een trompet kan komen.
Ja, inderdaad.
Ik dan een trompet noem natuurlijk.
maar wij kunnen ook iets modernere werken. We spelen niet allemaal klassiek, want dat gaat ook, gaan we ook beuraken. Dus we gaan ook modernere stukken spelen. Dat spreekt ook meer aan voor de mensen die in de concertzaal zitten. Ofzo.
Ik had nog een vrij pikante vraag, alhoewel ik moet voorafgaandelijk en eerlijkheidshalve zeggen dat het aan jullie niet meer te zien is. Maar jullie komen toch niet los van die naam die jullie door de tijd heen hebben meegekregen, namelijk de Dikgatten. Hoe is dat gekomen? Van waar is die naam ontstaan?
Die naam is waarschijnlijk kort na de oorlog ontstaan en door een, ja, een onhandigheidje zou ik zeggen. Dus in die tijd liepen er de zware mannen liepen achteraan met de bassen, allemaal erg corpulente personen. En die op een Malden kermis moesten die dus voor het podium gaan staan. Dus ze kwamen naar het podium en die deden een teken om te draaien, maar oh wee, iedereen draaide naar de andere kant. En dus de bassen stonden achteraan. En dan zag iedereen natuurlijk de Dikgatten.
Dat weten we nu ook. Er zijn moeilijke tijden aangebroken voor fanfares. Dat hadden we bij het begin van het programma al een beetje begrepen. Vandaar ook waarschijnlijk jullie voortdurende inzet om nieuwe leden, nieuwe majoretten, dat gaan we straks vertellen, maar ook nieuwe muzikanten aan te trekken. Is dat werkelijk zo moeilijk om nog jonge mensen en ook ouderen, want we hoorden net dat iemand van 35 jaar nog het instrument opneemt, is dat werkelijk zo moeilijk om nog mensen te vinden die zich daarvoor willen inzetten?
Ja, de jongeren doen ja, veel andere zaken en om ze dan nog te motiveren om elke week te spelen en dan nog iets, ja, eerst en vooral die muziek te leren, want velen vinden dat een onoverkomelijke hindernis. Maar ja, in feite, ja, na een jaartje kan je goed mee.
Hoeveel tijd moet men daar instoppen zo op een week of op een maand?
Ja, dat hangt ervan af als men gewoon met de fanfare wil meegaan of als men echt goed wil worden. Dus een doorsnee muzikant, ja, die komt na de repetities en als hij dan...
En wanneer
die zijn van 8 tot 10 zaterdagavond.
Eenmaal in de week?
Eenmaal in de week, dus 2 uurtjes zijn niet veel. Mm-hmm. En als hij dan thuis nog eens een uurtje in de week de moeilijke trekjes, zoals wij die noemen, als hij dan nog eens doorneemt, dan kan hij goed mee.
Wat vinden jullie dan zo belangrijk aan het lid zijn, muzikant zijn in de muziekmaatschappij? Want ik heb toch menen te verstaan, de ondertoon van jullie is, ja, muziek is één punt, maar er is nog veel meer dan enkel dat instrument bespelen.
Ja, inderdaad. Ik vind het vooral belangrijk, dus de vriendengroep die je kweekt. Dus je komt erin en ja, na de repetitie blijf je nog wat napraten en ga je samen met je vrienden eens uit. En we hebben een hele goede groep waar we regelmatig mee uitgaan en dat trekt vriendschap en zo.
Er hangt daar inderdaad heel wat rond die fanfare. Niet alleen spelen, er zijn ook nog nevenactiviteiten.
Ja, zo bijvoorbeeld heb ik het ervaren om samen met de groep dus dat je ook leert luisteren naar andere meer culturele muzieken en dus van hieruit krijg je interesse, word je dus gemotiveerd om samen op stap te gaan en te leren luisteren naar echt waardevolle dingen en dat is dus iets wat je misschien op je eentje niet zo vlug zou doen.
Nu, dat is dus één argument om deel uit te gaan maken van een muziekmaatschappij, maar aan de andere kant stelt het ook enkele verplichtingen. En ik kan mij voorstellen dat vele jonge mensen zeggen, ja, ik kies voor geen engagement, Als ik bijvoorbeeld naar de voetbal ga, dan kan ik gaan als ik wil. Als ik geen zin heb, dan blijf ik thuis. Als ik een schaakclub, als ik daar ga bijgaan, dan ga ik ook als ik wil. En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen. Bij een muziekmaatschappij verwacht men eigenlijk iets van je. Men verwacht dat je regelmatig erbij bent. Is dat geen breekpunt voor veel jongeren? Dat zij zich niet meer durven laten gaan in een engagement voor zoiets?
Ik denk dat dat heel moeilijk is om voor de jeugd van tegenwoordig, omdat er zo'n groot aanbod is van verschillende ontspanningsmanieren. En ook omdat ze veel kansen krijgen om dus te kiezen voor dingen waar dat ze niet zo'n groot engagement moeten instoppen. Maar dus hier bij ons is het wel degelijk zo, als je kiest, dan moet je ook in je achterhoofd erbij hebben van, ik ben nu een stukje verantwoordelijk voor mijn, ja, voor mijn deelke. Dus als de groep ergens optreedt, mijn stukje is even belangrijk of al de stukjes van de anderen. Ik word er ook verwacht en dit is, ja, bewust kiezen voor of bewust kiezen tegen iets.
Maar jij vindt dat je ruimschoots beloond wordt voor de energie die je erin steekt?
Ja.
We gaan straks ook eens de majoretten aan het woord laten. Maar we gaan, dacht ik, eerst eens luisteren naar hoe de groep de fanfare in zijn geheel gaat klinken. En dat doen we aan de kant van een bandopname. Die gebeurd is, heb je mij verteld, geloof ik 2 jaar geleden, hè?
2 jaar geleden op het Lenteconcert. En het stukje dat u gaat te horen krijgen is een arrangement van de Beatles.
We starten de band. Majoretten, en die hebben zich nog niet voorgesteld op 1 uitzondering na. Petra, hebben we er net al even kort aan het woord gehoord. Maar toch mag zij nog even vertellen wat zij doet in het dagelijks leven. Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel studeren zijn.
Ja, ik studeer wiskunde en wetenschappen. Het eerste hoge secundair hier in Maldenham bij de Marikolen.
Ik ben Sabine en ik studeer de Marikolen voor naaien.
Martien hoeft nog nauwelijks, althans wat ons betreft, voorgesteld te worden, maar ze mag het wel eens doen voor de radio.
Ik ben Martien en ik leer de majoretjes aan. In het dagelijks leven heb ik gestudeerd voor sanitaire helpster, maar wegens het grote werkloosprobleem werk ik in een zelfbedieningswinkel.
Martien, we blijven meteen even bij jou plakken. Ik als jonge knaap ging altijd naar de majoretjes gaan kijken, omdat dat dan meestal dames met goed gestelde benen waren. Ik wil nu niets afdoen aan jullie ondergestel. Maar toch heb je ons verteld dat het tegenwoordig nogal moeilijk is om nog aan majoretten te geraken. Hoe komt dat nu? Zijn er geen meisjes met mooie benen meer, of hebben zij misschien andere manieren om die benen te laten zien?
De meisjes met mooie benen, dat zou ik in het midden laten. Maar de reden is, ze beginnen rond een jaar of vijf, hebben zij interesse om in de majoretten te komen. Dan leren ze een jaar, misschien twee jaar. En dan komen ze op een leeftijd dat ze echt niet graag zoiets meer doen, omdat ze te jong begonnen zijn. En als ze dan inblijven, rond een jaar of 16, krijgen zij meer interesse in jongens en in uitgaan. En dan verliezen wij ook die krachten. Dat is de reden waarom de majoretten een beetje afzwakken met momenten en dan terug opbouwen.
Nochtans, in de muziekmaatschappij zelf zijn er bij de muzikanten ook jongens. En dat wordt vaak ook gezegd. Dus...
Dat is misschien ergens de reden van ons, misschien ergens een oorzaak door ons dan. Wij zijn daar nogal streng op. Vroeger hadden zij de naam van te roken, van veel te drinken, van veel naar de jongens. En wij zijn daar streng op, wij letten daarop dat het bij ons niet gebeurt. Misschien daarvan dat zij die ergens anders gaan zoeken. Hè.
Dus als jullie een koraal spelen van Johann Sebastian Bach in de kerk, is dat niet in de nabijheid van een biechtstoel bijvoorbeeld?
Meestal wel, maar ja, kom.
Dus Martin, je zegt, zij hadden de naam, dat is dus nu duidelijk niet meer zo. Misschien kun je dat tot vele mensen, vele ouders dan, toch eens duidelijk zeggen. Ouders die misschien om die reden hun kinderen niet aansporen om bij een majorettenkorps of bij een muziekmaatschappij zich te gaan aansluiten.
Ik hoop dat zij de naam niet meer hebben, maar toen ik begin in de majoretten was, was dat wel degelijk zo. Dat was dan over een jaar of 14. Mm-hmm. En ik hoop dat die naam een beetje verminderd is. Ik wil er ook altijd de ouders proberen duidelijk maken als er een majoretje bij komt. Van zoveel mogelijk met de ouders contact te nemen als er iets is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ze minder naar de repetitie komen, dan neem ik vlug contact op met die mensen.
Ja, ja.
Want een kind is dikwijls op een heel andere plaats.
Ja, het is misschien ook voor die ouders vaak een kwestie van keuze en kiezen voor het minste kwaad, hè? Want als zij niet bij een majorettengroep zijn of bij een muziekkorps, dan gaan zij misschien op zondagnamiddag naar een dancing of zo. En daar hebben de ouders ook geen controle op, daar staan ook geen wachters. Hè. Terwijl bij jullie er toch nog altijd een leiding is die ergens toch nog enig toezicht kan houden.
Ja, dat probeer ik toch zoveel mogelijk. Om dat te bereiken, dat de ouders weten waar hun kind is, wat ze doen en hoe ze zijn in feite.
Uh-huh.
Je zei daarnet meisjes van 5 jaar. Hoe kun je jonge dames van die leeftijd motiveren en blijvend motiveren om daarbij te blijven? Want een kind van 5 jaar maak je niet zoveel wijs, dacht ik. Hoe gaat er in zijn werk om ze te kunnen blijven motiveren?
Dat is eigenlijk heel moeilijk. Op het moment voor de majoretten te motiveren hebben wij een nieuw systeem uitgedacht. Nu werken wij met A-ploegen en B-ploegen. En de A-ploeg, dat is een hele goede majoretten, die dus de dansen aan kunnen. En de B-ploeg, dat zijn de meisjes die op uitstap mee mogen, maar niet mogen dansen. Dus ze worden gemotiveerd als ze een paar maanden in de majoretten zijn, dat zij een uniform krijgen en ze mogen dan mee op uitstap. Dat is al motivatie dat zij met dat uniform langs de straat mogen lopen. En de volgende motivatie is, als zij hun best doen en ze zijn goed, dan mogen ze ook meedansen. Dat betekent dus dat het niet langer meer is dat de grootste majorettes van voorstaan, maar dat nu ook de kleintjes vooraan kunnen komen. Als ze dus goed zijn, mogen zij vooraan staan. Dat is de manier van hen te motiveren op het moment.
Martin, mag ik dan ook eens een vraag stellen die een beetje dieper peilt? En je mag mij natuurlijk dan niet kwalijk nemen dat we even de diepere lagen van de menselijke ziel aanboren. Maar wat brengt een kind of een jonge dame er eigenlijk toe om bij een majorettenkorps te gaan? Is dat ergens misschien een vorm van enige ijdelheid om zichzelf en zijn mooiste of haar mooiste kant dan eens te laten zien? Is dat misschien anderzijds ook de hoesting om danspasjes te zetten? Of is het een combinatie van allebei?
Misschien wel een combinatie van allebei. Bij mij was het geen ijdelheid. Bij mij was het puur, ja.
Maar dat is geen verwijt hoor. Iedereen
wou groot zijn in de tijd. Ja, ik was misschien 9. Jaar of 9 en mijn zus was in de majoretten en ik wilde ook groot zijn en dat was de bedoeling bij mij dat ik in de majoretten kwam.
Misschien kunnen wij dat ook eens vragen hier aan majoretten zelf.
Bij mij was dat ook eigenlijk de bedoeling voor mij, ja.
Maar ik denk dat je toch wel graag hebt dat de mensen jou zien en dat er publiek is en dat je ergens bewonderd wordt, als ik het zo mag zeggen.
Ja, dat heb ik graag.
Ja. En Petra, waarom heb jij op een zekere dag de beslissing genomen om te gaan dansen bij Nuttevermaak?
Dus ook wel om te dansen, een vorm van ontspanning. Ook om prestaties te tonen aan andere mensen en om je kunst ook aan anderen te geven. De andere mensen van de ploeg, als je bijvoorbeeld ook nog enkele danspassen kunt, ze ook aan te brengen aan de anderen.
Dan komen we een beetje bij dat aspect dansen, dat toch ook niet onbelangrijk is, want vele mensen gaan daar misschien aan voorbij. Wanneer ze zo langs de straat de majorettes bezig zien, zijn zij zich daar dan ook goed van bewust dat het wel degelijk dansen is, dat het allemaal goed ingetrainde pasjes zijn.
Ik denk niet dat de mensen bewust zijn van wat er allemaal achter schuilt. Hoeveel werk er is voor een dans in elkaar te steken. Hoeveel werk er is om de meisjes te motiveren om alles gelijk te doen. En ik denk niet dat de mensen zich echt bewust zijn hoe het precies in hun werk gaat. Wij bijvoorbeeld, als wij een dans maken, dan komen wij met de meisjes die geïnteresseerd zijn samen. En wij luisteren naar de muziek, wij ontleden de muziek. En wij bepraten wat wij denken op de muziek. Bijvoorbeeld, ja, Petra is daar enorm goed in. Die ziet veel in muziek. Zij kan hele verhalen vertellen over muziek. En dan worden de andere meisjes gemotiveerd om passen te maken. En dan maken wij die passen allemaal samen. Maar daar is enorm veel werk aan.
Die creëren allemaal zelf die dans. Als we jullie bezig zien, is dat niet zomaar overgenomen van andere maatschappijen of van, ik weet niet, als er daar ergens boekjes over bestaan of iets dergelijks. Jullie luisteren naar de muziek en daarop creëren jullie in feite zelf de danspassen.
Ja, de danspassen zijn wel degelijk van de meisjes die men ziet achter straat gemaakt. En gedeeltelijk van mij, maar de meisjes steken er zelf meest energie in. Dan, het is zijn werkelijk dansen van hen. En dan dansen ze ook meer met hart en ziel.
En vooraleer de mensen van Nut en Vermaak dan een laatste keer een mini-optreden hier gaan verzorgen, wil ik toch nog één ietsje vragen, iets dat mij toch getroffen heeft in hetgeen één van jullie hier gezegd heeft. En misschien ter afronding, jullie hebben ons gezegd, een muziekmaatschappij is eigenlijk een afspiegeling van een hele maatschappij. Wil je dat nog even verduidelijken?
Dus ja, en in de maatschappij zijn ook, moet iedereen met iedereen leren omgaan. En in onze muziekmaatschappij zijn er oudere mensen, er zijn jongeren die revolutionair zijn en de ouderen kunnen dat natuurlijk niet goed verdragen. Er zijn meisjes, jongens, er is van alles wat. Er zijn slimme, er zijn minder slimme, er zijn mensen die goed met de handen kunnen werken en anderen kunnen beter denken. En iedereen moet met de anderen leren omgaan. En dat vind ik wel erg goed als morele vorming.
Dus leren leven in de grote maatschappij door dat afgespiegeld te zien in een kleine maatschappij en daar ook op een goede manier met elkaar omgaan. Dat is het zowat. En ook het nut ook, enerzijds, of ergens van een muziekmaatschappij. Dus los van het spelen.
Ja, nut. Ik weet niet als je dat direct als nut moet beschouwen.
Voor jezelf dan?
Ja, je hebt er veel nut aan, later wel. Op een moment besef je dat natuurlijk niet, maar later ga je dat dan wel beseffen.
We gaan echt ter afrondering niet alleen jullie nog eens laten spelen, maar ook nog eens extra onderlijnen, onderstrepen het waarom. Of het feit dat jullie nog altijd mensen zoeken. Dat geldt dan zowel als instrumentbespeler, als muzikant, als majorette. Martien, wat jouw gedeelte betreft, wanneer kunnen jonge dames, meisjes zich nog aanbieden?
De zaterdag is er oefening tussen 2:30 en 2:30. Beetje later soms. Beetje later uitlopen. Hè. En dat is in de Broederschool of in de Hilde in Maldenhem.
Kunnen gewoon afkomen.
Ze mogen gewoon afkomen, maar liefst niet lang meer wachten, want ik ben net begonnen met de cursus voor nieuwe meisjes.
En dan voor kandidaat muzikanten?
Muzikanten en ook trommelaars, die kunnen zaterdag om 7:00 naar de gilde komen. Daar wacht hen dan iemand op en die zal hen beginnen opleiden.
En zo'n opleiding en dan het muzikant zijn en meegaan met de maatschappij, dat is kosteloos, hè?
Ja, dat is volstrekt kosteloos. Dus als men begint te spelen, dan krijgt men na een drietal maanden een instrument uit de vereniging. En als men dan mee op uitstap gaat, dan krijgt men zelfs ook een kostuum.
We gaan dus nog eens voor de laatste maal luisteren naar het kwartet van Nut en Vermaak. En wat gaan zij nog ten gehoor brengen?
We spelen nu de dans Provençaal terug van Stefan de Haan.
Oké. Thank you. Zo, er zit inderdaad nog muziek in de lijnen van Nuts en Vermaak. Het belooft dus voor de toekomst. De opvolging is verzekerd. Ook een proficiat van onze twee, omdat jullie het toch maar aangedurfd hebben om hier met jullie vieren zomaar voor de radio te komen spelen.